Twente.
1 Twente vandaag.
Ja, de laatste maandag van de maand. Vaste prik, dus gemeenteraadsvergadering in Enschede. We blikken zoals gebruikelijk terug. En dat doen we met collega's Ernst Bergboer en met Wilco Lauwers. Heren, welkom.
Ik dank u zeer.
Goedemiddag weer.
Volle agenda?
Eigenlijk niet.
En dat zijn de langste vergaderingen normaal gesproken.
Ja, dat bleek gisteravond ook maar weer. Het was echt geen volle agenda.
Nee, wat stond er op de planning?
Vooral de woonvisie was eigenlijk het enige echt grote punt. En er stonden nog wat losse moties, amendementen. Nou ja, van die hamerstukken stonden erop. Maar het werd al met al toch nog een laat en ook wel een... Maar ja, in zekere zin een enerverend avondje.
Want hoe laat hebben we het dan over? Hoe laat zitten jullie op maandagavond daar nog in het gemeente? Thuis of lopen jullie net de zaal daaruit?
Nou, de voorzitter, dat is dan altijd de burgemeester in dit geval, die wil om 11 uur afsluiten. Dat is zo, de richttijd is 10:30. We proberen 10:30 te stoppen. 11 uur als uiterlijke tijd. En hij had echt de grootste moeite om dat gisteren voor elkaar te krijgen. Dus het werd uiteindelijk 11 uur. Iets over 11, denk ik.
En hoe kwam dat?
Ja, dat moeten we misschien gewoon eventjes... Er kwam onder andere een soort van spoedmotie tussen nog van Volt. Dat ging over de regionale energiestrategie. Er werd heel lang toch ook wel gepraat over die woonvisie. Laten we er een beetje doorheen gaan, denk ik. Dat lijkt me het makkelijkst.
Ja, dat gaan we doen.
We begonnen met de woonvisie. Is ook een beetje, Wilco is vooral heel erg los op wonen en op die regionale energiestrategie. Daar weet ik ook wel wat van. Maar het is gewoon leuker om daar met z'n tweeën even over te praten.
Het is altijd gezellig dan, hè?
Ja, vind ik ook. Ja, precies. Een beetje twee.
Ik was er zelf niet bij gisteravond, Ernst wel. Ik mag vanavond voor het Rutbeek stadsdeelcommissie. Dus Ernst had gisteravond... De eer om daar voor u te zitten in dit stadhuis.
Ik hoor het feestje, Wilco. Altijd leuk. Ik zit daar graag. Ik vermaak me altijd wel. Maar ja, goed. De woonvisie lag voor. Het was niet het eerste punt hoor waar het over ging. Maar wel een belangrijk punt. En we hebben wat fragmenten meegenomen. Dat doen we altijd. Hè. Gewoon even aan de hand van fragmenten een beetje praten over wat speelt er nou precies in die Enschedese politiek. En wat hebben wij daarmee te maken.
Moeten we daar iets voor introduceren eventjes?
Ja, misschien voor het eerste fragment. De woonvisie is natuurlijk hyperactueel. Hè? Woningtekort, huurprijzen die mensen niet goed kunnen betalen, hypotheken, nou ja, noem het op. Tekort aan woningen, vooral dat natuurlijk. Ja, dus dat ging heel erg over van hoe gaan we dat nou aanpakken in Enschede? Als we het eerste fragmentje, dat was een beetje naar aanleiding van D66, diende een motie in die er eigenlijk kwam dat erop neer van nou, maak nou eens duidelijk wat je precies wil. College met die woning voor. En als het niet lukt, wat dan alternatieve plannen zijn? Want we hebben ambitieuze plannen. Enschede wil 1000 woningen per jaar bouwen. Nou, daar komt eigenlijk heel erg weinig van terecht. 1000 extra woningen, hè? Dus niet oude woningen slopen en daarvoor andere evenveel woningen in de plek zetten. 1000 extra woningen per jaar. Nou, dat schiet niet op, dus allerlei redenen voor. Maar het is een beetje heel onduidelijk hoe dat nou precies dan zit en wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat je die 1000 wel gaat halen. Nou, D66 wil er meer inzicht in, wil er meer bij betrokken worden. En dat was eigenlijk het appel. En nou ja, daar gaat het eerste fragment gaat over die motie van D66.
Voorzitter, volgens ons is het niet, als we de motie zo lezen, een gebrek aan een verschil van inzicht. Ja, ik weet dat mijn kaartje gevallen is, zal ik zo pakken, maar dat staat een beetje raar.
Ik zit even te kijken, maar we zien het beeld niet voorbij komen. Maar gelukkig hebben we altijd een alternatief hier klaar liggen. Want zo zijn we dan ook wel weer. Dus bij deze gaan we even kijken naar het fragment.
Voorzitter, volgens ons is het niet, als we de motie zo lezen, een gebrek aan een verschil van inzicht. Ja, ik weet dat mijn kaartje gevallen is, zal ik zo pakken, maar dat staat een beetje raar op beeld, voorzitter. Maar dan voegt deze motie toch, behalve dan om een plannetje te maken wat we doen met wat tegenvallers op papier te zetten, toch niks af aan het feit dat wij met z'n allen hier die woningen willen bouwen. Dus ik ben echt aan het zoeken van wat voegt deze motie nou dan toe aan alle plannen die we hier met elkaar hebben.
Voorzitter, met uw toestemming. Al jaren realiseren wij niet wat we van tevoren zeggen te realiseren. Dus we hebben allerlei harde en zachte plannen in de pijplijn zitten en zeggen we gaan zoveel woningen bouwen. En we hebben dat nou een aantal jaren geleden gezegd, dat moeten er 1000 per jaar zijn. In het eerste jaar dat we daarmee aan de gang gaan, halen we 0. Exact 0. En de wethouder was in zijn beantwoording, begon hij over, ja, maar het ene jaar valt het een beetje tegen, een ander jaar valt het een beetje mee. Maar ik weet niet of ik die 1000 wel kan halen. Nou, en het is die lichtvoetigheid die we niet moeten hebben. En daarom zeggen we, college, kom dan gewoon met een realistische doorrekening van wat is er nodig om die 1000 woningen echt te realiseren. Een kop van de boulevard bouwen we. Daar ligt nog steeds totaal geen serieuze doorkijk voor hoe we dat gaan invullen. Hebben we het ook al jaren over. Wat is er nou voor nodig om dit soort plannen los te trekken en om die 1000 woningen per jaar te krijgen? En dat is wat we met deze motie beogen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik vraag me af of de heer Tillema, het landelijke nieuws wel eens volgt. Want in het landelijke nieuws hoor je continu van mensen, we hebben handjes tekort om woningen te bouwen. Dus dat is eigenlijk waarschijnlijk al het antwoord van de wethouder. Van ja, we gaan ons best doen om woningen te bouwen. Maar als we geen handjes hebben, kunnen we geen woningen bouwen. Sterker nog, als we zometeen vakantiewoningjes willen bouwen bij het Rutbeek, missen we nog meer handjes.
Voorzitter, laten we dan die handjes die bij het Rutbeek nodig zijn voor die 250 recreatiewoningen ook dan gewoon gebruiken, net zoals die bouwmaterialen, voor echte woningen. Dat is een andere discussiepunt, daar komen we morgenavond wel met elkaar over in debat. Natuurlijk, ik snap heel goed dat er dingen zijn die tegen kunnen zitten. Rentestanden, noem alles maar op. Dat is het punt niet. We snappen heel goed dat je win tegen kunt hebben. Het gaat erom dat wij van het college een volwaardig plan willen hebben hoe we die 1000 woningen wel gaan realiseren. En niet over 2 jaar te horen krijgen, ja, 2025, helaas, niet gelukt. Het werden er maar 500, want rentestand omhoog, er waren te weinig handjes. Kijk, in Amsterdam kunnen ze ook meer dan 1000 woningen per jaar bouwen. Dus die handjes zijn wel, ze zijn alleen in Amsterdam.
Ja, dat klinkt alsof er geen concrete plannen nog zijn.
Nou ja, dat, ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Wilco, dat was ook een beetje, ja, dat is natuurlijk, dat zegt D66, kom nou eens met plannen. En als het dan niet lukt, kom dan met een alternatief plan. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Er gebeurt veel te weinig.
Ja, nee, zo lijkt het wel, hè. En er zijn wat concrete plannen, noem Esmakenveld. Kijk, bij het oude Wegenerpand, Kromhof is dat. Dat zijn concrete plannen. Daar liggen bestemmingsplannen voor, of die zijn al aangenomen. En toch blijkt het heel lastig om die bouw dan van de grond te krijgen. Het heeft onder meer te maken, Morgan Breaert noemde het net al. Er zijn geen handjes. Dat geeft Gert-Jan Tillema denk ik ook aan. Hij noemde even de rentestand. Die vond ik wel heel erg interessant. Want ja, ik denk dat het grootste probleem, en dat klinkt te ver van je bedshow, wat heeft dat nou met de Enschedese woningmarkt te maken? Maar ik denk dat het grootste probleem in Frankfurt en in Den Haag ligt. In Frankfurt, want daar is het kantoor van de Europese Centrale Bank, die jarenlang allerlei staatsschulden heeft opgekocht. Heel kort samengevat, het geld gaat ergens naartoe, moet ergens naartoe, dat komt op de markt terecht. Dat zorgt voor een stijging in die huizenprijzen. De euro wordt eigenlijk gewoon, er wordt inflatie aangewakkerd, de euro wordt minder waard, dus mensen kunnen meer hypotheek krijgen, dat doen ze ook allemaal. Dus die huizen die lijken dan in die waarde te stijgen. In harde euro's gebeurt dat ook. Aan de andere kant, Den Haag die bepaalt hoeveel woningen er overal worden gebouwd in regionale deals. Dat doet de provincie op haar beurt doet dat ook weer. Die legt het vast met de gemeente. Dus Enschede kan niet zomaar lukraak bouwen. Ik heb het vorige week ook gevraagd nog weer. Waarom wijs je niet 10 plekken aan in de stad? Zeg je van ga maar bouwen, ga je gang. Gewoon aan de markt overlaten. Vrije markt is vraag naar woningen, dat is duidelijk. Kijk maar naar hoeveel mensen op een huurwoning reageren. Kijk maar hoeveel mensen op een vrije kavel reageren. Dus die vraag is er wel. Ja, maar dat is allemaal ingewikkeld, want de gemeente wil er natuurlijk een soort controle overhouden. Gemixte wijken, krijg je dat verhaal. Maar ik denk altijd, ja, als er vraag is naar een bepaalde woning, dan wordt er wel gebouwd. En als het dan alleen maar een woning in een bepaald segment zijn, dan zorgt het wel weer voor een doorstroming. Dat is Jeroen Diepemaat, de wethouder, altijd van. Zorgt het voor een doorstroming in de markt. Maar het is blijkbaar heel lastig. En het probleem is, ik denk gewoon dat Den Haag het ook niet wil, misschien. Want wat gebeurt er als er genoeg woningen worden gebouwd? Stel je voor, je zou allerlei regeltjes, want er zijn er nog veel meer, hè? Ook lokale regels, komen we misschien zo nog op. Maar wat stel je voor als je nou genoeg woningen gaat bouwen? In Enschede of in heel Nederland. Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, dan gaan die prijzen omlaag.
Ja, nou, wat denken al die mensen die nou een veel te hoge hypotheek hebben?
Ja, shit, denken ze dan.
Ja, dat huis staat onder water. Ja, dat is een groot probleem. Ja, en wie gaat dat allemaal oplossen over een paar jaar? Dus het is een enorm probleem. Ik denk dat Den Haag het helemaal niet wil oplossen. Maar dan zit je waarschijnlijk in een complothoek. Maar ja, dat so be it.
Ja, goed, het wonderlijke dilemma is natuurlijk dat de Enschedeers er heel weinig aan hebben. Hè? Want je gaf het al aan. Soms ongelooflijk veel reacties op een vrijgekomen huurwoning. Hypotheekprijzen die gewoon echt, ik geloof gemiddeld 413 of 1000 per hypotheek voor een gewone woning of zo. Ja. Onbetaalbaar voor mensen. Ik bedoel, dat schiet allemaal niet op natuurlijk.
Ja. Ik kan geen woning in mijn eentje kopen. Jij denk ik ook niet. Nee, als je bij de hypotheekadviseur aankomt, dan zegt ze ja, leuk geprobeerd, maar misschien een tiny house. Ja, maar daar zijn ook weer allerlei regels voor.
Nee, maar misschien toch even, hè? Want je gaf het al aan, rentestanden, handjestekort, lokale beperkingen. Je wil voor een bepaald segment wel, een bepaald segment. Dit was ook een debat met een hele zwik aan moties.
Ja.
Een hele rits waarin je ook wel een soort van, bijna een soort van zoektocht proeft. Wat kunnen we nou nog wel in de stad? Wat kunnen we in ieder geval dan nog wel met elkaar regelen?
Ja. En dat is gewoon heel weinig, denk ik. Ja. Het is een onderzoekje hier, een beetje op experimenteren daar. Ze zijn ook allemaal ontzettend trots dat we tiny houses mogelijk maken. Nou, 10. Dat zijn de 10. Ja, en nog 10 op een andere plek. Dat was een oude plan. Maar 10 is zeg maar op eigen grond. Maar ja, dan moet je dus ook al eigen grond hebben. En dan kun je zeggen, als je nou ergens een mooi vrijstaand huis hebt in het buitengebied. Ja, het buitengebied was weer uitgesloten. Maar goed, als je ergens een vrijstaand... zo zien we weer alle regeltjes.
Een flinke achtertuin.
Ja. Als je ergens een vrijstaand aan het huis hebt en je wil in de grote tuin wil je een tiny house neerzetten, ja, dan zou het misschien wel eens mogelijk kunnen zijn als je aan alle regeltjes van de gemeente voldoet en dan kun je een tiny house neerzetten. Ja.
Maar is dan de conclusie, hebben we nou leuk dat we een woonvisie hebben en deze motie van D66 van nou ja, breng ons op de hoogte en maak die plannen nou zo concreet mogelijk, ook als er tegenwind is, dingen tegenzitten.
Ja.
Maar dat eigenlijk zo vast zit als een huis.
Ja, en ik denk ook...
Dat is een mooie beeldspraak trouwens in dit
verband. Ja, dat is heel goed, heel sterk. Ik had hem zelf nog niet door. Nee, maar ik denk ook, het zijn allemaal in de goede bedoelingen, vast en zeker, hè, door allerlei uitzonderingen te maken en regeltjes te bedenken, zet de gemeenteraad het misschien op heel veel fronten nog meer op slot. Hè. Denk alleen al dat nu is dus aangenomen dat hoe dat precies in elkaar zit, weet ik niet, omdat ik... net heb teruggekeken, maar voorrang ook voor senioren bij de doorstroming op de woningmarkt. Klinkt heel sympathiek allemaal, maar dan ga je dus weer een groep, en ik zeg weer, het is niet om mensen tegen elkaar op te zetten, maar je hebt al een groep statushouders die heeft voorrang op de huurmarkt, sociale huurmarkt. Je hebt spoedzoekers, mensen die in een scheiding liggen, die kunnen daar. Moeders die met 2 kinderen komen staan. En los ervan of je het allemaal terecht vindt of niet. Maar hoe meer groepen je gaat toevoegen met voorrang op de woonmarkt, hoe groter die schaarste voor de rest,
hoe complexer het wordt,
gaat worden. Ja. En bovendien, met regeltjes als geen kamerverhuur meer toestaan, hè, de opkoopbescherming, dat is dat je een bepaald bedrag mag je geen woning opkopen als een beleggingsinvestering. Hè. Dus je mag dus, voor mij is het €209.000 zo op dit moment, en dat schijnt dan een betaalbare huis te zijn. Maar goed, als je daaronder boven een woning opkoopt, mag je nog kamers eventueel in doen, maar daaronder al niet meer. Maar ja, daarmee zet je dus per definitie die markt verder op slot. Want je kunt dus alleen nog in een duur huis kamers zetten. Maar dat betekent ook wat voor die huurprijs. En dan kan een gemiddelde student waarschijnlijk niet eens meer ophoesten. Maar die is wel op zoek naar een woning. En die moet wel weer wachten tot ergens weer wonen. Ja, dus met dat soort dingen, erfpacht, zijn ook allerlei nadelen aan te bedenken die de prijzen misschien alleen maar weer uiteindelijk opdrijven.
Ja, kortom, een heel complex probleem. Ja. Gisteren was er even een actie op de Ei van Co. GroenLinks, PvdA en CDA hebben een onderzoek uitgezet bij Saxion. Verzoek nou eens uit wat betaalbare woningen voor Enschedeers zijn. En er waren wat GroenLinksers en PvdA'ers eigenlijk alleen die mensen een lege blok een huisje hadden neergezet. En die hadden een uurtje lang in de binnenstad, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, mensen gevraagd, wat is nou een goede prijs voor jou, voor een woning? Wat kan je nou betalen? Nou, dan komen daar de antwoorden kan je verwachten. Ik moet of een woning hebben op of onder de sociale huurprijs, of €200.000, 210 was het geloof ik.
Ja.
Want dan kan ik het nog betalen. Nou ja, dan hoor je al wel met die wachtlijsten voor sociale huur. Soms 1000, 1500 reacties, hè. Dat is gigantisch, dat is een soort loterij. En 210.000 euro, ja, dat trekken de meeste mensen al helemaal niet. Ja. Dus ik vroeg me een beetje af, ja, het voelt een beetje alsof dat onderzoek nodig is. Alsof, ja, om nog maar eens een keer helder te maken dat we een probleem
hebben. Ja, wat we allemaal al weten. Ja, 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 precies. Ja, de enige oplossing lijkt mij is bouwen. Maar ja, daarvan heb ik gezegd, ik weet niet of Den Haag, om het zo te zeggen, daar wel baat bij heeft als er echt genoeg gebouwd wordt. Ja. En misschien zit het dan daar al wel in. En dit heb je nog niet eens over bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheken die vanaf 2026 gaan aflopen. En die mensen moeten dus weer wat nieuws afsluiten. Met deze huizenprijzen, Ja, dat was een slagveld.
Kortom, we zien Gert-Jan Tillema en anderen binnenkort over een jaar, over anderhalf, over twee jaar wel weer opnieuw achter die katheter staan.
Ik denk dat dat uiteindelijk een lot is. De doelstellingen voor het bouwen gaan in ieder geval niet gehaald worden. Want er zitten ook nog allerlei andere regeltjes aan. Ja, ik heb ook de corporaties gevraagd. Waarom bouwen? Ik wil er nog wat over schrijven de komende dagen. Meer analyseren. Maar die corporaties zeggen ook, we kunnen niet zomaar ergens grond aankopen. Dat is ook weer aan allerlei wetten en regels gebonden. En zo zie je dat het... dat soort dingen misschien regeltjes wel heel veel dwars zit. Je moet gewoon bouwen nu.
Ja, nou ja, goed, helder.
En daar moet je handjes voor hebben, maar ik denk dat dat zich ergens ook wel een keer gaat oplossen.
Ja, nou ja, dan ga je in ieder geval bouwen en dan gaat het misschien een tandje langzamer dan je zou willen, maar dan gebeurt er in ieder geval wat. Nou goed, ik wil nog even naar één fragmentje toe over dat, dat is meer omdat ik vond, het is ongeveer de quote van de dag, denk ik. Gisteren dan, vandaag weet ik het nog niet. Maar gisteren was dit ongeveer de quote van de dag. Ging over een motie, ook weer zo'n woonmotie over stikstof. Van wat nou stikstof van het CDA? Daar hebben we het heel vaak over gehad. En dit was dan ook de reactie van de wethouder op die motie.
Kom ik bij de motie over stikstof. En ik heb overigens de heer Breert, dat was een beetje werkverdringing. Die zei heel vaak bij moties, die zijn sympathiek, maar ik ben er dan toch tegen. Ik dacht altijd dat mijn werk was, maar goed dat hij heeft geholpen. Bij deze motie zou ik wel degelijk willen zeggen, hij is sympathiek. Tegelijkertijd heeft hij ook wel een beetje het gehalte, vind ik heel eerlijk gezegd, van Twekkelenveld waarschuwt Poetin voor de laatste keer. En met zo'n vingertje omhoog. Weet niet of hij daarvan onder de indruk is. Je weet het nooit. We hebben hier natuurlijk wel degelijk aandacht voor, maar ik moet ook bijzeggen, ik weet niet of wij daar in ons eentje nou het hele stikstofbeleid kunnen gaan veranderen.
Ik vind hem heel sterk, Ernst.
Hij was leuk. Hij levert ook een leuke reactie op. De grap is ook nog dat deze motie is aangenomen. Anders gezegd, Twekkelenveld heeft Poetin nu gewaarschuwd.
Ja, dat zou niet van onder de indruk zijn. Ja.
Nou, dat hè. Ja. Dus nou, hier ging een hoop tijd aan verloren. Om antwoord te geven op jouw vraag, Julian. Waarom duurt dat nou zo lang? Nou, dit zijn redenen waarom het zo lang duurt.
Maar je had het net eventjes, want er is ook nog een extra motie ingediend. Wat was dat precies?
Ja, daar komen we zo meteen nog op. Als dat goed is. Mag dat?
Ja, dat mag zo meteen nog.
Maar een van die moties, dat is wel leuk, dat was een motie van Volt om een EU-vlag in de raadzaal te hangen. Er hangen twee vlaggen. Iedereen die er wel eens geweest is, weet dat. Er hangt de Enschedese vlag en er hangt de Nederlandse vlag. Misschien leuk om even naar wat fragmenten te kijken daarover. Je kan je voorstellen, hè, zo'n EU-partij als Volt. En dan heb je D66 natuurlijk ook heel EU-gezind. Maar er zitten ook partijen die daar toch wel heel wezenlijk anders over denken. Moet je alleen even opletten. We gaan naar een paar fragmenten kijken. Maar let even op, want er hangen twee vlaggen, had ik gezegd. Maar als je goed kijkt, zie je drie vlaggen in de raadzaal. Ik ben benieuwd of je die derde ziet.
Ik heb daar eerder gestaan en opmerkingen gemaakt over wat ik dan noemde de peuterpolitiek. Met raadsheren die met knuffels naar voren komen. De PVV eerder met wat lollies. En ik zie nu dat de heer Kemp die probeert dan leuk te zijn met een vlaggetje. Ik zou zeggen, hou zo'n vlaggetje de volgende keer thuis. Hang hem op in een auto, doe ermee wat je wilt. Maar je hoeft er niet mee te gaan zwaaien hier bij het katheder. Het voegt weinig toe. Ik bedoel, heer Kemp die zegt, ja, wij komen met de Europese Unie. Want ik vind dat leuk. Ja, ik vind de vlag van FC Twente ook leuk. Krijg ik misschien nog een meerderheid voor om die vlag hier te laten ophangen. Ik vind de VVD-vlag vind ik leuk. Ik ben ook nog fan van Chelsea. Ik kan er ook een vlag van bij. Dus ik vind het criterium dat de heer Kemp het leuk vindt, vind ik niet voldoende voor ons om ervoor te stemmen.
In aanvulling op wat de heer Jajan zegt, wij begrijpen natuurlijk dat Volt zichzelf ziet als de enige echte Europese partij en wellicht daarom ook een Europese vlag hier wil. Dan stelt de Partij voor de Dieren ook voor om de Twentse vlag hier neer te gaan zetten, want daar staat tenminste het Saksische Ros op, het witte paard. En dan hebben wij ook een mooi aandenken.
Ik kan hem nog niet vinden.
Nee. Ja, ik zie hem al wel.
Ja, maar goed, wij zitten vaak op die perstribune. Waar dan? Kijk je er bijna recht tegenaan. Helemaal rechts in het hoekje ongeveer. Zo boven die deur. Ja. Daar zie je een heel klein vlaggetje.
Oh, hier.
Ja, helemaal goed. Ja, rechtsbovenin. Dat is een LHBTQH.
De prijsvlag noemen ze dat toch?
Het is een regenboogvlag.
Ja.
Ik weet toevallig hoe die daar terecht is gekomen. Ga ik niet verhullen, maar het is een heel klein vlaggetje. En daar is nooit verder een debat over geweest of zo. Dat ding staat daar al een hele tijd.
Ik weet het niet, maar ik heb mijn vermoedens.
Ik weet het inmiddels wel, maar dat houden we mooi geheim. Maar ik heb wel zitten denken, misschien, ja, je zou natuurlijk ook een motie kunnen indienen van niet een hele grote vlag, maar gewoon ergens een klein vlaggetje. Dan heb je nog heel veel ruimte om allerlei vlaggetjes neer te zetten. VVD, FC
Chelsea, Liverpool, Real Madrid, misschien van een mooie wielerploeg.
Ja. Maar goed, je zag een beetje Ja, je hoort hier een beetje cynisme, weet je wel. In die, wat is dit nou voor een rare motie? En tegelijkertijd, ja, weet je, het was niet alleen een leuk idee van Kemp. Kemp heeft echt wel zoiets van, ja, die EU heeft gewoon een hele grote impact. En als jij bijvoorbeeld met je sportclub in Duitsland gaat voetballen, dan zijn er allerlei subsidies voor. Dus het is helemaal niet zo gek om, nou ja, ook stil te staan bij het feit dat we onderdeel uitmaken van de regio, dan wel de EU. Dat was ongeveer. Hij had best een inhoudelijk standpunt, even helemaal los van of je daarvoor of tegen bent. Maar de reacties waren, nou ja, hier en daar toch ook wel wat niet van sarcasme gespeeld.
Dat is even niet gehaald, wil je zeggen.
Die motie heeft het niet gehaald. Ja. Marcia Baas voelde zich nog wel eventjes geroepen om het op te nemen voor haar mede-EU-raadslid.
Even richting mijn collega's ook. Wij vinden het een beetje flauw dat de heer Kemp hiervan dit soort politiek wordt beticht. Want we hebben begrepen dat het in het presidium uitgebreid besproken is. En dat daar het voorstel is voorgelegd om het in een motie te gieten. Dus ik vind het een beetje flauw dat hij eigenlijk een beetje belachelijk wordt gemaakt om het idee van deze motie.
Ja, dat laat er geen gas over groeien. Nee,
precies, maar goed, dan zie je ook wel dat er worden natuurlijk dit soort dingen worden voorgekookt. Het presidium is de vergadering van de fractievoorzitters. Eén keer in de maand komen die bij elkaar praten over dingen. Kennelijk is het daar aan de orde geweest. En hebben ze met elkaar besloten, nou ja, maak er dan een motie van. Dus deze motie was geen verrassing. En dan zie je toch dat er een soort van politiek, nou ja, er wordt nog even politiek bedreven. En dat is eigenlijk ook wel leuk hoor. Vanaf die perstribune vind ik dat wel grappig.
Ja, nee, zeker. Zeker, het is altijd vermakelijk.
Dan, Ernst.
Yes. Dan, ja, dat is de belangrijkste de aanvulling, zeg maar. Volt kwam met een op het allerlaatst met een motie die ging over de RES. En dat was werd een beetje paniekerige sfeer. Want er moest eigenlijk gisteravond op het laatst nog een beslissing genomen worden. Althans, dat vond Volt. En ja, die kwam dan dus op het allerlaatst nog met een motie. En dat gaat eigenlijk over de vraag hoe het gaat met windmolens en Enschede in de toekomst. En wie dat voor het zeggen gaat krijgen. Wordt dat de provincie? Wordt dat de gemeente? Maar misschien moeten we eerst even kijken naar een fragment. En dan moeten we er eventjes wat over doorgaan.
Nou, dan mag ik dan wel hier wel zeggen dat ik wel respect eigenlijk voor de wethouder heb. Dat hij gewoon zijn poort stijf houdt. En niet op die chantage van provincie ingaat. Maar meneer Kemp, die wilde gewoon dwars doorheen fietsen.
Wat is uw vraag?
Is u ook bekend bijvoorbeeld dat in Groningen, dat er bijvoorbeeld dorpen zijn die tussen een kilometer afstand van de windmolens zijn, dat een derde van die dorpen gewoon last heeft van slapeloosheid, depressiviteit en andere dingen? Is het bekend bij u dat er in Frankrijk gewoon windmolens worden tegengehouden door in verband met de afstandnormen dat die niet goed zijn? Is het u bekend dat in Duitsland de afstandnormen vele malen groter zijn hier als in heel in verband met die ultrasongeluid? Ik dank u.
Ja, er is mij veel bekend over de effecten van windmolens, maar er is mij ook veel bekend over de effecten van klimaatontwrichting. En ik wil de heer Bleumer vragen of de heer Bleumer de brief waar ik aan refereer in de motie ook heeft gelezen. Want als de heer Bleumer wil dat er in Enschede minder windmolens komen, is dit het moment om in die programmeringsafspraken te gaan. In die programmeringsafspraken leidt dit waarschijnlijk tot 4 of 8 of 10 windmolens. Maar als u de brief leest, dan staat er ook, als wij niet meegaan in de programmeringsafspraken, komen er in principe zoveel als de provincie wil windmolens in Enschede. En als de enige strategie van de gemeente is, daar gaan we tegen procederen, dan denk ik in dit geval dat het in het belang van Enschede is om niet die restgemeente te worden. En daar zou u me, denk ik, als u bang bent voor windmolens, op dit moment ook in kunnen vinden. Als u dit anders ziet, hoor ik het graag. En dat hoor ik het ook graag van collega's. Wat ons betreft verliezen wij alleen de grip als de provincie ons inderdaad restgemeente gaat noemen. En dat we dus ook de opdrachten van de rest van Twente, of eigenlijk van heel Overijssel, dat is wat er in de brief staat. We worden, als we niet meegaan in die programmeringsafspraken, worden wij een zogeheten restgemeente waar alles van die 2 terawattuur... wat in Overijssel moet komen, in kan komen te staan. En ik denk dat je dan helemaal de grip hebt verloren.
Restgemeente. Ik zit even jou over.
Ja. Dat is allemaal jargon restgemeente. Ja,
daar lijkt het op. Ja.
En niet restgemeente, maar hier bedoel ze restgemeente. gemeente. Hè? Alle gemeenten die hebben een plan ingediend. Of dat wordt allemaal nog nou met programmeringsafspraken, zoals dat heet, met de provincie allemaal vastgelegd. Dat gaat dan vooral over de windturbines. Maar daarin staat eigenlijk hoe ze de energiedoelstellingen die zijn afgesproken. Nou ja, het ligt niet helemaal vast hoor. Want die rest is die regionale energiestrategie kun je niet afdwingen juridisch. Maar goed, in ieder geval, ze hebben in dat verband hebben ze afspraken gemaakt over hoe ze energiedoelen gaan halen met, nou ja, eigenlijk in feite komt het op neer met zonneparken en windturbines. Nou, die zonneparken die zijn straks verboden door de provincie. Nou, dat heeft met de coalitie te maken, hè, in het provinciehuis.
Ja, dat is gewoon een uitruil geweest. Hè, tussen GroenLinks en BBB in de coalitie. Ja. Of BBB, sorry. Ja. En BBB die zegt van ja, we willen mooie landbouwgrond niet verpesten. Komen geen zonneparken.
Precies.
GroenLinks heeft gezegd, nou ja, prima, maar dat betekent meer windmolens.
Juist.
Want we moeten die opgave, die ligt daar.
Dus je merkt nu dat er echt vaart op wordt gezet. Nou, de meeste gemeenten zitten daar niet zo op te wachten op meer windturbines. Überhaupt geen windturbines, heel veel. Maar ja, zo min mogelijk. Ook Enschede heeft dan een onder voorbehoud. De zoekgebied daar is een heel lang verhaal. Hoeven we verder niet te diep over te hebben. Maar de provincie zegt eigenlijk tegen Enschede van jullie moeten meer doen. Hè? Er moeten meer plekken bij. En de gemeente wil dat niet. Hè? De wethouder heeft gezegd van dat gaan we niet doen. We gaan die afspraken niet maken.
Het heeft ook met die nieuwe normen te maken. Ja. We moeten eerst even kijken van hoe kloppen die afstandsnormen wel? Of worden mensen echt ziek? Daar loopt nu een onderzoek. Daar zijn nog geen resultaten
van. De onderzoeken zijn wel klaar. Alleen het heeft nog de vraag is wat de afstandsnormen, wat dat daarvoor gaat betekenen. Ja. Of die in concept zijn ze ook al bekend, maar of dat nog gaat veranderen. En dat duurt nog een jaartje vanaf nu, toch zeker wel, denk ik.
Ja, en de gemeente wil daar eigenlijk, het college, de gemeenteraad wil daarop wachten.
Ja,
de
provincie wil nu snel door. Dus die zegt van ja, je moet nou eigenlijk meer plekken voor windturbines gaan aanwijzen.
Zet behoorlijk druk, hè?
Ja, maar het is ook wel heel veel spierballentaal. Hè? Want je merkt nu ook wel, dan wordt die deadline weer iets verder verlegd. En dan blijkt het, tenminste hoor ik gisteren ook in de wethouder zeggen, dat er misschien toch wel weer afspraken te maken zijn met de gemeente. De provincie zegt ook tegen mij in vragen van we blijven rekening houden met de lokale wensen. Dus ja, die spierballentaal wordt dan eigenlijk al wel weer een beetje afgezwakt. Maar het komt in feite op neer dat ze nou dat de gemeente niet meer plekken wil aanwijzen voor windturbines. Ze zegt de provincie, nou, we verzamelen nu alle afspraken in Twente. Die moeten tot een bepaalde hoogte aan opbrengst, energieopbrengst komen van windturbines. 2 terawatt of zo is dat. Vergeet die term. En als we dat niet halen, dan gaan we dat aanvullen tot die plek. En dan betekent dat alle gemeenten die niet voldoende hebben ingediend, dus Enschede op dit moment, die worden restgemeenten. En daar wordt het, zeg maar, het hele gebied opengesteld voor windturbines. Maar dan zeg ik er wel bij, hè, in Enschede zijn niet heel veel plekken waar windturbines kunnen.
Nee, maar wel meer dan de gemeenteraad op dit moment wil.
En ja, zeker, zeker.
We zijn nu bij de Usselo. Er zijn een aantal plekken waarvan de gemeenteraad heeft gezegd, gaan we niet doen. Ja. Ook naar de bewoners dat heeft beloofd. En het risico is er nu. En dat is waarom Kemp daar volgens mij nu gisteren die motie van, ja, we moeten nu voor 1 april moeten wij als gemeenteraad beslissen. Moeten we iets doen?
We willen de regie niet kwijtraken. Maar dan zeg ik erbij, de regie heb je sowieso niet. Het enige wat je kunt is zeggen van daar en daar komen ze. En dan komt de gemeente, en dat zit hier echt wel ook wel achter, dan komt de gemeente echt in een spagaat te staan. Want we hebben bijvoorbeeld bij Twekkelo hebben we beloofd, de gemeenteraad hebben we beloofd om geen windturbine neer te zetten. Dat plan is toen van tafel gehaald. In het verleden is bij het AMSV. En dat zou dan in een cluster alleen kunnen. Wat een cluster is, ja, dat kan niemand mij ook vertellen. Dat zijn niet echt harde uitspraken over. Maar daar zou het eventueel kunnen. En in de Broekheurne. En daar is ook een afspraak met omwonenden gemaakt. Dus als de gemeente regie gaat nemen, zoals het dan wordt vertaald, hè, de schijnregie zou ik het bijna willen noemen, dan moet de gemeente dus ergens, gaat de gemeente mensen teleurstellen. En door nou de handen vanaf te houden, dan is er het risico dat er al meerdere plekken wat ontstaat. Maar dan mag de provincie dat aan die mensen gaan uitleggen. Ja, het is maar hoe je het aan die kant bekijkt. En die regie, ja, je kunt heel veel dingen zoals lokaal eigendom en dat soort zaken kun je toch niet afdwingen, juridisch gezien. Dus ja, wat is regie? Ja, ja. Je kunt de plekken aanwijzen, als je dat regie noemt, en anders doet de provincie het.
Ja, tegelijkertijd zie je wel dat de wethouder gefrustreerd is als het gaat om beleid van de provincie. Want dat verandert om de haverklap, zegt hij. Misschien moet je heel even gaan kijken, want hij is niet blij.
moet ik even de goede ervoor hebben, want ik ben heel eventjes, ik heb hem hier.
En in termen van vlaggen gesproken is alles wat rondom dit onderwerp naar voren komt van belang, maar voor deze wethouder op het moment vanuit de provincie is ook een rode vlag. Die motie is vandaag nog niet voorbij gekomen. Is zorgelijk, irritant en lastig. Zo vanmorgen nog veranderen spelregels wederom.
En dat heeft u ook duidelijk laten. De gemeente heeft wel de hak in zand gezet. Van hey, wij gaan gewoon niet mee. Hoort dit bij de spierballentaal, Wilco? Of speelt die toch iets fundamenteels? Want ik heb het idee dat dit gedeelte van de provincie lijkt ook wel een beetje op te zijn.
Ja,
het
maar
het bepaalt geen nieuw probleem. Hè? Dit speelt al jaren.
Nee, maar het is uiteindelijk ook hoe je het went of keert. In de elektriciteitswet, artikel 9e, zeg ik altijd, staat gewoon vastgelegd dat de provincie het bevoegd gezag is als het gaat om windprojecten van meer dan 5 megawatt. Nou, dan zit je al op als je 2 windturbines neerzet. In de meeste gevallen al bij 1 windturbine. Dus het is ook eigenlijk gewoon uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de provincie. En die willen dat samen met de gemeente doen.
Nee, tegelijkertijd heeft de provincie altijd gezegd, we willen het inderdaad samen met de gemeentes doen.
Maar wat is samen?
Nee, dat klopt, maar dat zijn ze nu al jaren aan het proberen. En daar komt eigenlijk niks uit. Dat is natuurlijk wel de conclusie.
Ja, nou, dan kun je zeggen dat de provincie nu haar gezag neemt.
Ja. Ja, eigenlijk niks aan de hand.
Nou ja, ik vind het een hoop spierballentaal inderdaad. Hè, van twee kanten. En uiteindelijk denk ik dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Maar als de provincie het door wil zetten, ja, dan komen er, denk ik, gewoon op Enschede's grondgebied naast die twee, komen er nog 2 windturbines bij. En de logische plekken die zijn er eigenlijk al. De gemeente kan kiezen uit 5 plekken. Die kunnen de 2 aanwijzen en anders doet de provincie het uiteindelijk. En dat zullen misschien wel eens dezelfde plekken kunnen zijn.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou ja, desalniettemin, die motie is uiteindelijk ingebracht. Hè. Die werd in stemming gebracht door Erik Kemp. Is iets van, ja, om te voorkomen dat we die restgemeente zouden worden en dat misschien wel veel meer dan we eigenlijk zouden willen. Uiteindelijk de provincie zegt, nee, dat gaan we dan toch maar doen. Dat leidde tot wel een soort van, ja, bijna paniek in de gemeenteraad. We moeten op deze korte termijn niemand. Het leek wel alsof niemand die brief goed gelezen had. Dat was ongeveer mijn, dat ik dacht van, hè, het overviel ze allemaal een klein beetje. Uiteindelijk was dit ongeveer wat er gebeurde.
Ja, voorzitter, ik snap wel de goede bedoelingen, maar ik heb dat natuurlijk al gedaan en dat staat ook in de brief. En dat respecteert de provincie niet, accepteert dat niet, hoe ik dat ook stel, dat heb ik weer te respecteren.
U rolt dit af, u heeft niet het woord gekregen. U heeft een aangepaste tekst, heeft u die nu voor de griffier, wenst u die in stemming te brengen?
Voorzitter, nog even een vraag aan de heer Kemp van Volt. Want op het moment dat we die laatste zin eruit halen en het alleen overhouden dat we programmeringsafspraken willen maken, volgens mij heeft de wethouder net aangegeven dat hij dat sowieso niet wil gaan doen, omdat dan die andere zoekgebieden ook weer open gaan.
Dus mevrouw Baas, als u nog in gesprek wil, ik wil nu een tekst hebben en ik wil nu wel of geen stemming. Het is te kort dag om dit goed te doen. Dus als u nu uw tekst inlevert, dan kunnen we stemmen. Anders schors ik de vergadering tot over zoveel weken. Dus heeft u nu een tekst of niet?
Ja, ik heb een tekst en ik ga hem dan toch inleveren. En dan is het aan de raad om te kijken, willen we toch die programmeringsafspraken? Dat is het dan.
En ja, je proeft irritatie en de spanning. Uiteindelijk is deze motie verworpen, hoor. Met 9 voor en 27 stemmen tegen. Dus nergens. Ja, goed. Een hoop drukte om niks, weet ik ook niet. Dat is misschien iets te kort door de bocht.
Ja, nee, maar dit is een discussie wat de laatste weken keer op keer gevoerd. Ja, ergens houdt het een keer op natuurlijk. Hè. En dan moet je maar gewoon afwachten wat er gebeurt. De gemeenteraad heeft een kant gekozen, ja.
Klopt, is zo.
Heren, mag ik jullie hartstikke bedanken. Wilco Lauwers was dat. Die heeft hem vanuit huis of vanaf hier gevolgd.
Ik heb hem vandaag teruggekeken.
En Ernst Bergboer, die was gisteren aanwezig. Hartstikke bedankt allebei.
Yo.